Vlogen we naar New York in 3,5 uur. En toen zei de piloot, er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Als u goed kijkt, ziet u de zon opkomen in het westen. Want dat ging sneller dan de zon.
Dus oh, joh.
We zijn opgestegen in Londen toen het donker was.
Ja.
We kwamen in New York toen het nog avond was.
Maar wat een ervaring is dat, hè?
En dan vervolgens daarna ging de zon onder toen ik aankwam. En ik ben eind van de 70 jaren, toen de PC opkwam, ben ik ook regelmatig in Silicon Valley geweest. Ik heb Microsoft en Apple bezocht toen ze waarschijnlijk minder dan 100 werknemers hadden. Ik heb eigenlijk de 5 belangrijkste revoluties meegemaakt en ik zat op de eerste rij.
Nou, zitten we nou op een bubbel, net zoals internet?
Nee, jongen, dit is de grootste revolutie uit de menselijke geschiedenis. Als ik zie wat ik zelf nu al met AI doe en wat AI nog verder gaat doen. Mensen hebben nog geen clue van wat there ain't no what hitting it.
De podcast begint bijna, dus je bent zo van me af. Wij zoeken gewoon nog investeringen. Dus als jij tussen de 1 en de 5 miljoen groeigeld zoekt voor jouw geweldige bedrijf en je bent klaar voor de volgende stap, ga naar onze website en schrijf je in. Want wij willen gewoon dolgraag investeren in jouw plan en willen je ook helpen om verder te komen.
Welkom, luisteraars.
Nou, ja.
Vandaag hebben wij een hele bijzondere gast. Ik ken Maurice al meer dan 20 jaar. Behoeft bijna geen uitleg, Maurice de Hond. Veelzijdig ondernemer. Wetenschapper, nou ja, onderzoeker, alles. Ook nog professioneel fluiter voor voetbal, heb ik gehoord. Maar we hebben ook veel gedaan met Maurice voor de Nederlandse energiemaatschappij en dan met andere dingen. Maar wat ik ook met name heel erg mooi vind, is Maurice de Hond was een van de eerste grote investeerders in de internetbubbel.
Ja, ook leuk.
New economy, hè? Maurice, welkom.
Dankjewel.
Super fijn dat je hier bent gekomen.
Maurice, nog even om te starten het verhaal wat we net... We zaten net te lunchen, toen kwam Maurice binnen. Het verhaal van Rotterdam, dat je iets met Rotterdam hebt. Vind ik altijd voordat je dat vergeet.
Mijn vader was na de oorlog grossier in groente en fruit in Amsterdam, Jan Vergaderstraat. En verkocht zuidvruchten onder andere. En dan ging hij 3 keer per week op maandag, dinsdag, woensdag naar Rotterdam, waar hij zijn inkopen deed. Want in de Marconi-straat daar in de buurt, daar kwamen ook de schepen aan.
Hier het Marconiplein, hè?
Marconiplein, ja. Maar daarachter waren dan die havens.
Ja.
En dan kwamen die boten aan en dan werden de kisten uitgestald. En dan nam hij zijn monsters en dan gingen ze, er waren 2 veilingzalen. En daar deed hij zijn inkopen. Dus hij ging, mijn vader stond om 5 uur op om naar de Jan van Galenstraat te gaan. Maar om 9 uur reed hij naar Rotterdam. Dat was toen nog wel 1,5 uur.
En jouw ambitie was nooit om in de zuidvruchten te gaan, begrijp ik?
Nee, niet alleen dat. Ik dacht altijd, ik vond het verschrikkelijk, dat zakelijke. En dat was wat ik het ergste vond.
Dat gaan we nu stoppen.
Ik zal je uitleggen wat ik het erger vond. Mijn vader, die echt keihard werkte, want 6 dagen per week, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan ging ik ook wel eens naar die centrale markt. En daar werd nog met handjeklap gedaan. Dus daar werd de verkoop echt gedaan. Dan was kist sinaasappelen, €18. Of gulden was er natuurlijk in die tijd. En dan zei die andere, 15. En dan ging ze handjeklap en dan liepen ze weer weg. En zo, en dat vond ik zo verschrikkelijk. Mijn vader die zo hard zijn best deed. Voor mijn vader was dat normaal. Maar ik vond het. Ik kan ook niet. Als ik in het buitenland ben, ga ik ook niet afdingen.
Nee. Dat vind jij niks?
Nee, dat.
Kijk hier.
Ja, afdingen. Grap was. Ik dacht dus dat ik absoluut niks zakelijks had.
Ja.
Totdat ik. En ik was een tijd wetenschappelijk medewerker bij de universiteit. En na 2-3 jaar ging ik toen naar interview, marktonderzoekbureau. En toen verkocht ik projecten voor 50.000 gulden.
Toen dacht je wel,
vond ik ontzettend leuk. Maar dat was een totaal ander niveau dan dat handjeklap. Waarbij je dan, ik vond het altijd.
Maar het is toch een bepaalde eerlijkheid ook, dat handje klapt.
Jawel, maar.
Koehandel.
Ja, maar dan liepen ze weer weg. En dan haalden mijn vaders weer terug. En dan, ik vond het echt verschrikkelijk. En principieel ga ik niet handje klappen als ik in het buitenland ben, waar ze wel eens. Ja. En dan.
Dan hoort het er nog bij natuurlijk een beetje.
Nee, dat doe ik niet.
Nee. Goed dat ik dat weet, want we moeten zo recht nog een deal sluiten. Maar Maurice, vertel even, want ik vind het zo mooi. Maar jij, als ik jou aan het praten zit, dan blijf je me doorgaan. Maar probeer even, heel veel kort gezegd, waar ben je geboren, ouders en hoe ben je begonnen?
Ik ben in 1947 geboren. Maar bij
79 jaar. Nu.
47, ik ben 78 jaar. Ik word dit jaar 79. En mijn ouders waren overlevenden van Auschwitz. En beide partners zijn daar vermoord. En 90% van mijn familie, die ik nooit gekend heb, omdat ze in de oorlog vermoord zijn. Ja. En mijn ouders waren eigenlijk hele sterke mensen. Hebben het dus dat kamp overleefd. En mijn vader was dus middenstand uiteindelijk. Was begonnen achter de stal op het Waterloopplein bij de groentezaak van mijn grootouders.
Oh ja, Waterloopplein, mooi.
Waterloopplein. En is wat opgeklommen, is een goede middenstander geworden. En ik leerde makkelijk, ging naar de... Ik had gymnasiumadvies, maar dat wilde ik niet.
Nee.
Want ik zag wat voor leerlingen. Ik vond ze alle, wat erger vond ik op het gymnasium. Ik zat dus op een lyceum. Dat al die leerlingen van het gymnasium met arrogantie keken naar de rest. En ik dacht, ik wil niet tot de groep behoren die zich arrogant opstelt.
Maar dus het heeft ze wel heel erg gevormd wat jouw ouders hebben, of eigenlijk de ouders van de ouders hebben meegemaakt. Of dat ja, nou zit goed, erin. Dat... Opstandig of...
Nee, mijn ouders, het geweldige van mijn ouders waren dat ze ontzettend harmonieus huwelijk hadden. Nooit spanning, met mij ook nooit spanning. Ik leerde makkelijk. Ik ben dan, wat later begreep, tweede generatie heet dat. En tweede generatie zijn mensen die dus weten hoeveel ellende hun ouders hebben meegemaakt. En dan blijkbaar hun leven heel erg instellen, zodanig dat hun ouders geen ellende meer meemaken. Dat is dus...
bescherming van je ouders?
Nou, dat je... Dus ik ben jong getrouwd en mijn vrouw is op 30-jarige leeftijd overleden. Maar op het moment dat we hoorden dat zij dood zou gaan, was mijn eerste gevoel, wat erg voor mijn ouders dat ze dit moeten gaan meemaken.
Zo.
Nee, en niet wat erg dat ik dat nog ga meemaken. En ik had kinderen van 3 en 1.
Maar voor haar ouders dan? Voor jouw ouders leeft ze niet meer.
Nee, voor haar ouders. Eigen ouders.
Ja, voor haar
eigen ouders. Mijn eigen ouders, die leefden nog wel.
Oh, oké. Okay.
En die, hun schoondochter, waar ze heel dol op waren, die zou doodgaan. Terwijl er ook nog hun kleinkinderen, mijn kinderen, waren 3 en 1 jaar oud. Dus, en mijn eerste reactie was niet, wat verschrikkelijk dat het ons overkomt, maar verschrikkelijk dat mijn ouders dit moeten meemaken.
Ja, bijzonder.
Ja, en daarna ben ik dus naar interview gegaan als marktonderzoeker. En wat eigenlijk mijn gemeenschappelijke noemer is, ik ben heel goed met data en analyses, maar ik ben altijd heel vroeger met technologie bezig geweest. Dus ik heb in 1965 leren programmeren op een computer.
Turbo Pascal, dat had ik.
Nee, dat heette toen Algol 60. Turbo Pascal bestond er nog niet.
Nee.
Maar je moet bedenken dat die computer zodanig groot was dat hij net in een gymnastieklokaal kon staan.
Ja.
En zijn rekenkracht was kleiner dan wat mijn horloge vandaag de dag kan.
Ja, zijn er nog dingen van overgebleven? Zijn er nog van die grote computers, groot als een kamer? Bestaan die nog ergens? Staan die nog in een museum of zo?
Ja, nou, ik denk dat ze in een museum wel, maar voor de rest...
Maar nee, het lijkt een beetje op mijn ijskast.
Toen ging jij op programmeren, Maurice?
Nou, ik heb geleerd om te programmeren. Ik was student sociale geografie en dat werd aangeboden tijdens kerst om dat te doen. En toen dacht ik, dat past zo bij me. Alleen dan moest je natuurkunde gaan studeren, want toen was er niet apart.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk...
Bestond nog niet eigenlijk.
Nee. Maar het mooie was wel dat ik wel met computers kon omgaan. En ik was inmiddels wetenschappelijk medewerker. Dus ik heb studenten wel geleerd om met geautomatiseerde rekenmachines te gaan werken.
Ja.
En in de jaren 70 kreeg je dan de middencomputers. En in mijn werk heb ik die altijd gebruikt. Dus ik was altijd een voorloper met technologie. En ik ben eind van de 70 jaren, toen de PC opkwam, ben ik ook regelmatig in Silicon Valley geweest. Ik heb Microsoft en Apple bezocht toen ze waarschijnlijk minder dan 100 werknemers hadden.
Ja, gaaf.
Bijzonder, zeg.
En toen ben ik bij Vendex terechtgekomen, bij Anton Dreesman. Die
was er toen nog, Anton Dreesman.
En die heeft me aangetrokken, want ik heb opgezet voor V&D en Dixons, de Microcomputer Club Nederland, MCN.
Okay.
Met de Commodore 64 en de ZX Spectrum. Dat was ik verantwoordelijk voor. Daarna, voor Vendex ben ik directeur geworden bij Van de Graaf Handelsinformatie. En dat was die bestond al 100 jaar. En die is toen samengegaan met Dongemans.
Ja.
En dat bedrijf is uiteindelijk Graden gaan heten. Maar dat is de GRA van Van de Graaf.
Ja.
En de DON van Dongemans, onder mijn leiding. En door de Y ertussen staan, leek het net een internationaal bedrijf.
Ja.
Maar het was gewoon Van de Graaf van Dongemans.
Ja, dat zou ik ook denken, dat die Engels was.
Graden.
Ja.
En daarna ben ik op verzoek van Vendex, hadden ze een probleem met computers in Amerika. Ben ik een jaar lang CEO geweest van een computerbedrijf bij New York. Ging ik een week naar New York en een week
met een snelle ding. Met een snelle ding. Hoe heet het? Die Mirage? Niet Mirage,
Concorde. Heb ik 4 keer gevlogen.
Hoe was dat?
Ja, geweldig.
Ja.
Het mooiste was 1 keer. Want die vloog dan, je moest naar Londen. En in Londen ging even langzaam, want hij mocht niet opstijgen boven Londen, want dan gaf hij een knal.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment was hij vertraagd. En toen vertelde, toen vlogen we naar New York in 3,5 uur. En toen zei de piloot, er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Want u zult, als u goed kijkt, ziet u de zon opkomen in het westen. Want dat ging sneller dan de zon.
Dus oh, joh.
Dat betekende dat toen we in New York, we zijn opgestegen in Londen toen donker was.
Ja.
We kwamen in New York toen het nog avond was.
Wat
een
ervaring is dat, hè?
En dan vervolgens daarna ging de zon onder toen ik aankwam. En wat ook nog een leuke is, heb ik mijn eigen record gebroken. Ik ben in 22 uur heen en weer naar New York geweest en daar nog een hele dag gewerkt.
Nee joh.
Ja.
Dat kon toen nog. Dat kon toen nog.
Ja, ja, nu niet meer.
Dat mag niet eens meer, denk ik.
En dus ik ben, ja, ik vond het altijd op het snijpunt van nieuwe technologie.
Ja.
En kijken hoe je daar dan zakelijk profijt van kon trekken. Hey, daar ben ik eigenlijk altijd actief geweest.
Maurice, wat is jouw drijfveer? Ben jij een beetje een dwarse denker? Of wil je de waarheid boven krijgen? Of waar zit een beetje jouw ding? Want,
nou, ik ben iemand van de feiten en cijfers en van de analyses en van de logica.
En van de waarheid ook dus.
Ja, maar de logica.
Ja, logica.
En dan, en wat natuurlijk belangrijk is, ik ben onafhankelijk.
Er zit geen politieke kleur bij jou?
Nee, bij de dingen die ik zeg zit geen politieke kleur. En ik ben onafhankelijk in de zin van, en dat was ook misschien wel het kenmerk van mijn vader, die ook in de oorlog wel een behoorlijke held is geweest. De persoonlijke consequenties, die doen mij niks. Dus ik doe niet dingen waarbij ik denk, nou, dat zou ik maar niet gaan doen, want als ik dat doe, zou dat dit en dit.
Ja, want dan gebeurt dit met mij.
Nou, gelukkig ben ik mentaal onafhankelijk.
Ja.
En ook in mijn optreden heb ik altijd gedacht van, ik doe iets, persoonlijke consequenties vind ik belangrijk. En de volgende les was die les van mijn vader. Nogmaals, die heeft in de oorlog heel veel mensen gered en heeft daar ook na de oorlog.
Ben je in het verzet? Of?
Nee, hij was Joods, maar hij heeft vanuit zijn Joodse positie heeft hij ook verzetsactiviteit gedaan. En hij heeft ook een verzetspensioen gekregen van Stichting 4045. Maar wat hij mij leerde, want dat is ook het motto geweest van mijn, van hem en ook van mijn eigen biografie. Wie bang is, krijgt ook klappen. En toen legde hij uit. Zeg, stel dat aan de overkant een vrouwtje in elkaar wordt geslagen door 2-3 mannen. Als je daar naartoe gaat, dan heb je een reële kans dat jij ook behoorlijke klappen krijgt.
Ja.
Dus, maar als je doorloopt en je hoort later dat die vrouw misschien overleden is, neem je het je hele leven kwalijk.
Ja.
Dus als dat gebeurt, is er maar één keus. En die ene keus is daar naartoe gaan, ongeacht wat de consequenties voor jezelf zijn.
Dat
en zo
is
heeft
wel
hij
hele
altijd
mooie, hè?
En zo heeft hij zijn leven ingericht. En zo denk ik dat ik mijn eigen leven ook zo ingericht.
Moet je ook wel een groot hart hebben, hoor. Moet je wel
dus hoe noem je dat? Wie bang is, kan.
Wie bang is, krijgt ook klappen.
Ja.
Dat was zijn motief.
Bange haast, die wordt neergeschoten.
Ja, maar goed. Ik heb mijn biografie ook zo genoemd. En ik denk, hij heeft zijn leven zo geleefd. En heeft echt, ik heb allerlei verhalen gehoord van mensen die echt gered heeft. Omdat hij niet bang was. En ik denk, op mijn manier heb ik dat ook gedaan. En ik moet zeggen dat ik met name de coronaperiode in het begin ook zeker allerlei dingen herkende die ik herkende van wat mijn ouders vertelden van het begin van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij je allerlei processen zag waar veel mensen en ook zeker wetenschappers een beetje het dominante verhaal maar volgden. Terwijl ze achter de schermen tegen me zeiden, ja, je hebt wel gelijk. Maar ik ga dat niet naar buiten vertellen, want dan geeft het consequenties voor mezelf.
Juist.
En voor mij maakt dat niet uit.
Inderdaad. Dus jij hebt alles aan het dicht kunnen brengen daar.
Maurice, ga even verder. Van Graydon, toen onderzoek we.
Ja, ik zat bij Graydon.
Ja.
En toen
Amerikaans, hè? Graydon, toch?
Nee, dat is Nederlands.
Dat,
van de Graaf van Dongermans.
Grappig, toch?
Ja, het is toch grappig.
Ja.
En toen interview.
Ja.
Was ik commissaris, die hebben we naar beurs gebracht in 86.
Wat was dat ook alweer?
Een onderzoeksbureau.
Oh, dat is oké.
Okay.
En dat heb je
ook
gezet?
Nee, ik ben in 1980 bij interview gekomen.
Dat was
en dan ben ik directeur
NSS? Of wat
nee, was, dat is een ander bedrijf. Dus later zijn die wel bij. Maar interview, daar kwam ik bij.
Ja?
Daar ben ik directeur geworden. Heb ik het hele automatisering gedaan in 1980.
Ja?
Met software uit Amerika. En dat bedrijf is toen heel groot geworden. En ook Europees gedaan. En toen zijn we 86 naar de beurs gegaan. Toen was ik inmiddels commissaris. Want ik werkte ook voor Vendor.
Had je ook aandelen daar?
Ja, maar dat was niet zo.
Geen ondernemerschap.
Maar Midcap, of welke beurs? Welke beurs was dat?
Wij zijn in 1986 gewoon in Amsterdam.
Oké. Okay.
En toen En ik was voorzitter van de Raad van Commissarissen tot het jaar 2000 ongeveer. En daar heb ik een heel belangrijk iemand ontmoet. Peter Appeldoorn van Wegener.
Ja.
En daar, ja, dat was gewoon maatje van. Die kwam ook uit Amsterdam-West. Toen gebeurde het volgende. Wie ik tegengekomen ben bij Graydon was Lex Cohen. Lex Cohen werkte bij Dun & Bradstreet. En wij hadden een goede band. Die heb ik naar Graydon gehaald. Het was mijn opvolger bij Graydon. Die is uiteindelijk naar de Gouden Gids gegaan.
Ja.
En die heeft mij naar de Gouden Gids...
Dat is ook goed gegaan, hè, Gouden Gids.
Ja, maar die heeft... Nou, toen wel.
Ja, precies.
Ja, dat was gelddrukken.
Ja.
En die heeft mij in 92 naar de Gouden Gids gehaald. Ja. Waar ik 3 jaar met hem gewerkt heb.
Ja.
Toen ook de hele digitalisering ben gaan doen.
Van de Gouden Gids?
Ja, want dat we de Gouden Gids op disketten hebben gemaakt enzovoort. En toen in 95... was het begin van internet. Heb ik een boek geschreven. Dankzij de snelheid van het licht. Waar ik veel voorspeld heb wat er met internet is gebeurd. En toen werd ik door Peter Appeldoorn gevraagd. Om business development bij Wegener te doen.
Okay.
En dat heb ik 3 jaar gedaan. Alleen, en daar kreeg ik allerlei. Ook doordat ik een prominente rol speelde met internet. Kreeg ik allemaal kleine nieuwe bedrijven op me af. Op het internetterrein.
Daar begon het ondernemen.
Ja, het is al, ik ben altijd voor
een deel.
Ik bedoel, ik had wel ook een eigen BV'tje en zo.
Ja.
En toen, wat er toen gebeurde was dat ik allemaal bedrijven kreeg die, die interessant waren. Dat stelde ik dan bij Wegener voor. En inmiddels was Peter Appeldoorn weg en dat ging niet zo makkelijk. En toen ben ik in 98 ben ik weggegaan bij Wegener. Daar heb ik een eigen internet investeringsmaatschappij op gericht. En zijn we geld gaan ophalen bij een aantal investeerders. Ja. 10, 15 miljoen opgaan.
Was je daar snel mee ten opzichte in Nederland als je de eerste?
Ja, zeker.
En maar dat heette dat nou New Economy?
Ja, dat hebben we New Economy genoemd.
Dat is New Economy.
En tot mijn verbazing is in 99 kwam ABN AMRO naar ons toe. En die zei, goh, zouden we jullie niet naar de beurs kunnen brengen?
En toen had je 20 bedrijfjes onder je, of niet?
We hadden 20, 25 bedrijven geïnvesteerd.
En dat waren gewoon kleine?
Ja, kleine, maar bijvoorbeeld... Veiling.com zat erbij. Ilse was een zoekmachine.
Dat was toen de zoekmachine van Nederland.
Ja, maar die heel goed. Ja.
Maar die hebben we verkocht. Daar hadden we 20-30%. Ja. En die hebben verkocht. Die is toen verkocht naar VNU.
Ja.
Veiling.com is dan een Duits bedrijf verkocht enzovoort. En toen gingen we 4 weken na World Online gingen we naar de beurs.
ABN AMRO die belde jou op en die zei: meneer de Hond.
In 99.
Meneer de Hond, wilt u nu niet naar de beurs gaan met die 20 tot 25 kleine internet startups? En die zeiden toen van, voor 1,7 miljard, dat vertelde
nee,
je?
Nee, dat is, volgens mij gingen we weg tegen 1,3 miljard. En na 3 dagen stonden we 1,7 miljard. Zo. En dat was meer waard dan KLM.
Maar had je geld van tafel gehaald toen?
Nee.
Hè? Heb je toen geld van tafel gehaald?
Nee, dat was ook het punt. Omdat we eigenlijk te vroeg naar de beurs gingen, mocht pas na 3 jaar.
Oh.
En mocht je niet zelf cashen of zo.
Behalve Nina Brink.
Huh? Nina Brink is dat wel gelukkig.
Ja, maar dat was er net voor. Ja. Wij mochten in ieder geval niet verkopen. Dus ze hebben heel veel mensen, toen ze naar de beurs gingen, geld verdiend. Maar ik mocht niks verkopen.
Zo.
Maar mijn aandelen waren wel, volgens mij was ik in 2000 de hoogste binnenkomer in quote. Met 320 miljoen.
Oh, echt lekker.
En het jaar daarna was ik de hoogste daler. Want ik mocht ook niks verkopen. En toen was het even de internet crash.
Ja. Ja.
Maar dat was ook de fase van, dat heb ik ook altijd over geschreven, Amazon. Dat begrepen ze niet hoeveel het zoveel waard was, want ze hadden nog nooit geld verdiend.
Maar
je kon gewoon doorberekenen dat ze eind 2001 winst zouden gaan maken.
Maar het is wat ik zo onvoorstelbaar vind, want we zitten nu in AI, hè? Ik bedoel, daar gaan we straks even over hebben. Maar jij hebt het toppunt van de internetbubbel heb jij meegemaakt. Ik bedoel,
met en het laagtepunt.
Ja, 20, 25 bedrijven. En die eigenlijk bijna geen omzet deden, of allemaal toekomstverwachtingen.
Voor een deel wel.
Want 1,7 miljard, jongens, dat is gewoon nu... Nou ja, ik denk ongeveer 2,5 keer zoveel. Dat zou dan nu 5 miljard zijn.
Jawel, maar als daar zo'n Ilse bij zit... Een zoekmachine die toen nog voorop lag.
Toen was het nog niks, hè?
Maar Ilse hadden we ook al verkocht voordat we naar de beurs gingen.
Okay.
Ja? Maar dat gebeurde terwijl we naar de beurs gingen.
Maar het waren allemaal promising nieuwe ventures.
Ja, maar als je nou die omzetten bij elkaar optelde... Wat was het dan? Ik bedoel, dat kan niet.
Nee, maar de stelling was... En die heb ik ook altijd gehuldigd. Stel dat je in 1905, in 20... nieuwe autobedrijfjes had geïnvesteerd. Dan wist je dat je na 50 jaar nog maar 2, 3 bedrijven had overgehouden. En de rest was niks waard. Maar die 3 waren dan wel Peugeot, Citroën enzovoort. Dus je wist gewoon...
Spray and pray.
Ja, dat was toen wat we deden. Wat ik deed.
Maar hoe ging dat dan van 2025 van 1,7 miljard beurswaardering, meer dan KLM op dat moment, En hoe ging dat dan naar beneden?
Nou, dat was ook te verwachten. Er was een soort internetbubbel. De waarderingen waren erg overdreven. Maar op lange termijn wist je dat het het waard was. Maar toen ging het fors even naar beneden. En toen kreeg ik een situatie begin 2001... dat mijn commissaris in paniek raakte. Wilde ons als bestuur weg hebben. Trokken een interim manager aan die van niks wist. En toen kwam ik in een clash met mijn commissaris terecht.
Wat was jouw bedrijf?
Nee, maar goed, dat was beursgenoteerd. Dus ik was.
Ja, maar je had niet.
Ja, maar goed, maar ik had niet de meerderheid of zo.
Okay.
En toen kwam een clash terecht, die ook heel veel in de publiciteit was, ergens in februari 2001. En uiteindelijk die clash, want ik heb even gestopt, ook in de publiciteit, omdat dan die commissarissen met nieuwe financiers aan zouden komen. Maar dat lukte ze niet. En toen stapte zij op, moest ik terugkomen. En toen heb ik Wiegel gevraagd, omdat ik dan een goede relatie mee had, als voorzitter van de Raad van Commissarissen. En toen zijn we weer verder met het bedrijf gegaan. Alleen omdat de hele situatie op dat moment met internet zo was. Ja, eind van dat jaar ben ik ook opgestapt, omdat het bedrijf niet echt van de grond kwam. Het is later doorverkocht of andere. Maar dat was.
Je bent er helemaal uitgestapt uiteindelijk.
Ja, maar het was ook. Ja.
Maar is er met Nieuw Economie gebeurd dan?
Ja, die is. Die heeft op de beurs een andere naam gekregen. En daaronder zijn andere bedrijven gestapt. En vervolgens is het overgenomen.
Want volgens mij hebben jullie toen mee met herinneren ook nog reclamespotjes gemaakt op televisie.
Ja, dat kan
om
best.
In te stappen op dit aandeel. Het was toen zo'n
het was een gebeurtenis. Maar ik heb dus eigenlijk twee beursintroducties.
Ja. Maar is dat dan teleurstellend of hoort dat erbij? Nou, want je bent ontzettend veel geld verloren in heel veel ogen.
Ja, maar het geld was altijd op papier. Ik bedoel, ja. Het is niet zo dat ik dacht.
Maar er zijn heel veel mensen die op papier geld hebben die het wel uitgeven, hoor.
Nee, maar het geld was nooit mijn drijfveer. Het was natuurlijk. Ik heb die technologie vanaf dag 1 meegemaakt. Ik heb alle fasen meegemaakt. Ja. Ik was een van de eerste die een IBM-PC had van het eind van de jaren 70, begin van de jaren 80. Ik heb op technologie alles gedaan. Tot en met AI ben ik heel intensief mee bezig. Ja. Nou, ik heb eigenlijk de 5 belangrijkste revoluties meegemaakt. En ik zat op de eerste rij.
En wat voorspel je nu dan voor AI? Dat is
nou
wel
ja,
heel leuk.
Zitten we nou op een bubbel? Net zoals internet.
Nee, jongen. Dit is de grootste revolutie uit de menselijke geschiedenis.
Ja?
Wat er met AI... bedoel, als ik zie wat ik zelf nu al met AI doe. En wat AI nog verder gaat doen. Mensen hebben nog geen clue van wat... there ain't no what hitting him. Wat was het toch iets?
Waar moet je dan in investeren? Of waar moet je zijn in deze revolutie? Aan de pleispoorten? Moet je erin zitten in die toren?
Waar moet je
zijn?
Nou, bedoel, vanuit die kant... Ik kijk het meer als gebruiker. Niet zozeer van in welk bedrijf moet ik dan investeren.
Maar kan je wel... Kan je dat wel vertellen waar je moet zitten?
Ja, maar wat cruciaal is, je moet eigenlijk begrijpen wat het eigenlijk is.
Ja.
En je moet begrijpen wat AI de facto geworden is. En ik vergelijk het met, ik heb eigenlijk 1 miljoen assistenten, op welk terrein dan ook.
Ja. Agents.
Assistenten die ik vragen kan stellen of die aan de slag voor mij gaan. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, en dan gebruik ik ze eigenlijk allemaal door elkaar. Ik gebruik ChatGPT, ik gebruik Gemini ik gebruik Notebook LM en ik gebruik Claude onder andere. En Grok ook nog een beetje, maar. En Claude is bijvoorbeeld, dat is van Anthropic. En die, daar kan je ook mee programmeren. En volgende week word ik gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona.
Oh ja, spannend.
Omdat ik ook in die periode een belangrijke criticaster was. En. Dus die verhoren volg ik op de voet. En ik heb dus een website gemaakt met dat programma Claude.
Ja, ja.
Terwijl ik niet een website kan maken. Maar ik vertel gewoon tegen Claude wat ik wil.
Je zegt gewoon wat ze moet maken.
En dan
maken,
is hij 10 minuten bezig. En dan heb ik 1. En dan zeg ik, nee, moet toch iets anders. En nu is het, als er weer een voor geweest is. Gisteren was Femke Halsema. En een uur later heb ik de transcript. Dan geef ik de transcript even aan Claude. En is hij 10 minuten bezig. Is de hele website geüpdate. Is Femke Halsema staat er apart in. De thema's zijn geüpdate. Er zijn tegenstellingen gevonden wat Femke gezegd heeft. En een van de andere getuigen.
Oh ja. Maar voor jou is het net als een kind in een
speelgoedwinkel.
Of in een stoepwinkel, of niet?
Ja, maar belangrijk. Wat ik altijd leuk vinden, is om er even doorheen te kijken. Daarom heb ik ook in 1995 mijn boek geschreven, Dankzij de snelheid van het licht. Waarbij, dat was een leuk, in 2016 schreef een journalist, die dan de boek is gaan kijken. Ja. En die schreef zoiets, dat Maurice de Hond voorspelde in 1995, alles wat er daarna gebeurd is. Ja. Ik noemde het niet YouTube, maar ik zei wel, ik noemde het wel 1 miljoen tv-kanalen.
Ja.
En social media, dat was ook duidelijk.
En wat is het laatste boek wat je geschreven hebt? Dan moeten we dat even lezen natuurlijk.
Nee, mijn laatste boek is mijn biografie uit toen ik 75 werd.
Oké, wordt het niet tijd voor een nieuw boek dan? Of is het nu gewoon...
Nou, ik zal even Claude vragen of hij het vanmiddag maakt.
Ja, doe dat even. Ja. Ja, want wij zitten allemaal te wachten natuurlijk op de voorspellingen.
Nee, wat ik nu aan het doen ben is trouwens even... Ik moet volgende week 8 juli 's morgens voor de coronacommissie komen.
Ja, maar vertel daar iets over.
En daar heb ik nu een rapport van 30 pagina's gemaakt die ik dan ook overhandig.
Oh, wauw.
Nee, kijk, het cruciale van wat er gebeurd is... Mensen weten misschien nog wel een beetje... dat ik al heel vroeg heb geroepen, jongens... die anderhalve meter en zo... het virus gaat niet in grote druppels...
Niet door de lucht.
Maar het vliegt door de lucht. En als jij in ruimte zit... en zeker in herfst en winter... waar het in de lucht zit en je ademt het een tijd in... zo word je besmet. Dus met ventilatie en met kan je het beschermen... en niet met anderhalve meter houden enzovoort. Ja. En dat had ik heel vroeg al gezegd.
En mondkapjes ook niet?
Ja, kijk, mondkapjes hebben een beetje voordeel. Waar het eigenlijk om gaat... als je langdurig het virus inademt, komt het in je longen terecht. Je lichaam kan een relatief kleine hoeveelheid redelijk aan... Hoe meer er binnenkomt en hoe zwakker je gezondheid is, hoe eerder je dan corona zou krijgen. En een goed mondkapje kan verhinderen dat je veel naar binnen krijgt. Maar dat soort mondkapjes wat we hadden met die blauwe enzovoort.
Ventileren. Dat was toen ook meteen al jouw credo.
Ja, ventileren is cruciaal. Want wat gebeurt er namelijk? Als jij in een besloten ruimte zit, dan is, je kan met een CO2-meter nagaan hoeveel uitgeademde adem in de lucht hangt.
Ja. Ja.
En het CO2-gehalte is ongeveer 450 ppm. En als het 600-700 is, dan is er 1% wat je inademt, komt van iemand anders. Als je in een heel slecht geventileerde ruimte zit, kan dat 5% zijn.
Ja.
En als iemand dan ziek is en het virus is in de lucht en het is winter, zal ik direct uitleggen, herfst, winter, dan blijft het virus lang hangen. Omdat het luchtvochtgehalte laag is. En dan blijft het zweven. En als die ruimtes dan niet geventileerd worden... ben jij half uur, anderhalf uur het virus aan het inademen.
Ja.
Zo werd je besmet. De handen wassen, voorwerpen, was echt totale onzin.
Ja.
Dat wisten ze ook al.
Maar waarom moet je voor die enquête komen dan? Waarom moet je komen, opkomen?
Nou, die enquêtecommissie heeft als voorbereiding, dat was vorig jaar... 80, 90 mensen gehoord.
Ja.
En ik was wel een prominente stem. Omdat ik heel erg me verzette tegen allerlei maatregelen. Omdat die verkeerd gebaseerd waren. Dus die maatregelen, die namen, dat was... Ik vergeleek, ik heb ook veel artikelen geschreven, bijna elke dag. Ik heb Rutte achter zo'n kinderstuurtje gezet naast iemand, weet je wat, zoals ik ook, toen ik 5 jaar was. Heb je een stuurtje, en mijn vader reed, maar ik dacht dat ik reed, maar dat was een kinderstuurtje. Nou, dat is eigenlijk wat het OMT en Rutte deden, waarbij ze een suggestie gaven van, als je dit doet, dan gebeurt er dit en dit. Maar zelfs de manier waarop je ziek werd, hadden ze niet goed.
En wat wil jij hier uithalen? Want je hebt... Het was frustrerend geweest voor jou dat die boodschap niet aankwam destijds.
Nou, wat mij frustrerende was, ik was dus half april 2020 ben ik bij Op1 geweest. En waar ik ontzettend voor heb willen waarschuwen is de uitbraak in zorginstellingen. Want wat deden ze bij zorginstellingen? Deden ze de deur dicht.
Ja,
de deur. Terwijl ze juist de ventilatie hadden moeten doen. Deden ze de deur dicht. En buiten moest je afstand houden. Buiten kon je helemaal niet besmet raken.
Ja, bijzonder. De cabrio in België moest je inderdaad in de auto een mondkapje hebben, ook als je cabrio reed. Dat sloeg heel erg.
Als je terugkijkt, het is een soort...
Als je cabrio rijdt, dan met een mondkapje.
Ja, ik reed daar dus in de cabrio rond. En voor de gein ook zonder. Maar je moest eigenlijk een mondkapje op in de auto, als je open reed.
Maar,
op de snelweg.
In
je eentje.
Maar het stuk wat ik aan het schrijven ben voor die dag, die heet ook, waar wetenschappers vergaten wat wetenschap was. En de modelleur niet wist wat hij aan het doen was.
Ja.
Want besef, wij in Nederland zijn de enige geweest die eind 2021 nog een lockdown hebben gehad.
Een? Ja, en een schaatsverbod.
En weet je waarom die lockdown kwam? No. Omdat de man die het model maakte, ja? Niet volgde wat er in Zuid-Afrika gebeurde. Namelijk, Omicron brak uit in Zuid-Afrika eind november.
Wat is Omicron?
Omicron is de laatste variant.
Ja.
En daar werd gezegd in Zuid-Afrika dat het veel besmettelijker was, maar veel minder ziekmakend. Dus ik heb podcast gevolgd begin december van die doktoren die zeiden, nou, en dat is, riepen ze al, dat is het eindpunt van deze crisis.
Ja.
Want heel besmettelijk en weinig ziekmakend is het eindpunt.
Ja. Ja.
En wat deed onze modelleur bij het RIVM? Die maakte een model waarbij die besmettelijkheid wel omdeed.
Maar
hij pakte de ziekmakende van de vorige.
Jezus.
En toen had hij zijn voorspelling.
Wat een kwiebus.
Ja. Half december dat we eind januari, zelfs bij een lockdown, 2000 mensen op de IC zouden hebben. En toen werd de paniek.
Werd iedereen gek?
Iedereen gek. Terwijl ik heb een artikel geschreven op weg naar paniek lockdown. Enige land wat de lockdown gedaan heeft. En wat was, terwijl de voorspelling was 1850 IC-opname eind januari, waren het 280.
Tja.
Alleen
15%.
Ja, maar dat is echt bizar. Factor 8.
Ja.
Maar het belachelijke was, dat is niet de kennis achteraf, dat stond al op mijn site. Maar die mensen, ik weet niet wat ze deden. Ze pretendeerden wetenschap enzovoort. Nou, er zijn zoveel dingen gebeurd. Daar geef ik veel voorbeelden van.
Maar gelijk hebben en gelijk krijgen?
Ja, maar goed, dat is...
Het is toch vreselijk eigenlijk wat er gebeurt?
Nou ja, het voor mijzelf maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Maar de consequenties zijn kolossaal geweest.
Precies. Ja.
Want als... nog één voorbeeld. Ook hier in Rotterdam, het was Maassluis. Dit is echt... Maar dat zal ik ook zeggen. Van Dissel is persoonlijk verantwoordelijk geweest voor honderden, zo niet duizenden doden.
Wie?
Van Dissel. En ik zal ik uitleggen hoe.
Ja.
Hier in Maassluis is eind juni 2020 een grote uitbraak geweest in de zorginstelling. De zorginstelling heette Tweemaster. En dat is een periode terwijl er in Nederland amper nog mensen waren besmet. Daar 17 van de 22 bewoners werden besmet. Zijn er 7 overleden. Okay. En 18 van de 34 personeelsleden werden besmet. En wat was het? Er was in Rotterdam het ziekenhuis, Franciscus en heet hij of zoiets.
Syracusus,
ja. Met nog een tweede naam er ook achter, Vliet of zoiets, maar ik weet niet zo goed.
Ah, ja.
En Syracusus daar had een onderzoeker, Peter de Man, die was daar gaan onderzoeken. En wat had hij vastgesteld? Dat in het ventilatiesysteem trof hij virusdeeltjes aan. En wat was nou het bijzondere? Er waren 7 afdelingen in dat zorginstelling. Dit was de enige afdeling die vrij recentelijk was verbouwd. En waarbij ze recirculatie hadden toegepast in het ventilatiesysteem. En dat betekent dat je dus de warmte binnenhoudt. Hè? De lucht niet naar buiten doet, maar de warmte...
Geen
dus,
ventilatie.
Nou. En hij concludeerde, juist doordat daar die recirculatie was... Is die besmettingen daar allemaal geweest? En zijn er zoveel zieken gevallen? En hij wilde allemaal zorginstellingen de buitenwereld waarschuwen. Ventilatie enzovoort. Alleen, volgens Van Dissel was het virus niet in de lucht. En die heeft het gewoon persoonlijk tegengehouden.
Echt
dus ik kreeg vanuit achter van mensen anoniem bij RIVM, jongens, dit is er aan de hand. En terwijl die onderzoeker wilde roepen van jongens, let op, mocht dat niet. Van Dissel, omdat hij...
Wat was zijn drijfveer dan?
Nou, omdat hij, zo vergelijk het ook mijn artikel... omdat hij leek op de katholieke kerk die heel lang vond dat de zon om de aarde draaide.
Ja.
En volgens hem was het virus niet in de lucht. Dus alles wat er gebeurde, dus ook daar...
Het was gewoon zijn ego en hij kon
niet
terug,
zijn ego.
Met zijn mening.
Je bent zo, zit je vast in een bepaald schema.
Maar als jij heel stellig iets verkondigd hebt... Dan kan je op een gegeven moment misschien niet meer terug. Dan ga je een beetje af.
Ja, maar dat is nog...
Is dat het niet geweest?
Nee, maar het zit ook in je hoofd. Als
je gelooft het zelf ook.
Nee, maar in dat artikel schrijf ik daar een mooi voorbeeld van. Je moet bedenken, tot 1600 werd er van uitgegaan. De zon draait om de aarde en de planeten ook. Maar er was een probleem. Namelijk, als je naar Mars keek, dan leek het erop dat Mars ging dus zo... Maar op een gegeven moment stopte Mars, ging je achteruit en daarna weer vooruit. En dat de sterrenkundigen in die tijd hebben daar proberen een verklaring voor te doen. Hoe kan dat nou achteruit en vooruit? En dan hebben ze allemaal dingen bedacht. Nou, Wat bleek nou de reden te zijn? Mars is... zijn baan van Mars is ongeveer 2 jaar in plaats van 1 jaar. Want die zit verder van de zon. Wij halen dus, om de zoveel tijd halen we Mars in. Als jij in een file langs een auto rijdt, dan lijkt het als jij rijdt er langs, lijkt het of hij achteruit rijdt.
Ja. Ja.
Maar in Kleine plaats achter, van dat ze dachten, wacht even, Mars is de aanwijzing dat de zon niet om de aarde draait en de planeten, hebben ze nog steeds heel lang bedacht,
iets anders.
Hoe verklaren we Mars? Nou, dat is precies het punt. dat is echt een perfecte vergelijking. Want als je dan ziet, mijn manier om toen in 2020 vrij snel te zeggen, het gaat niet via grote druppels, was de volgende aanwijzing ook heel interessant. Alle uitbraken bij corona in begin 2020, die waren in Wuhan, Teheran, ergens in Korea, ergens in Frankrijk, Bergamo en Seattle. Wat was nou het gemeenschappelijke? Dat waren allemaal plekken waar het een milde winter was. Rond de 0 graden.
Ja.
Nou, en ik heb daar een kaart van ook, uit die tijd. Als je dat weet, dat het dus een milde winter is, dan weet je al, dan kunnen het toch niet grote druppels zijn? Want waarom zou een grote druppel bij 8 graden anders gaan dan bij 0 graden? Nou, wat is nu het geheim? Waarom hebben wij in de winter influenza? Waarom hebben we griepepidemieën in eind van de herfst tot begin van de lente? En waarom niet de rest van het jaar?
Nou, Bas, zeg het.
Ik denk droge lucht of verzadigde lucht.
Nee, droge lucht.
Droge lucht.
In de winter is de buitentemperatuur...
Ja, hey, schrok even.
Heel goed.
Maar in de winter is de buitentemperatuur, laten we zeggen 0 graden.
Ja.
Dat betekent dat de lucht veel minder water kan bevatten.
Precies.
Als wij de verwarming aanzetten, moeten we vaak vocht bij doen, want dat is veel te droog. Nou, die aerosolen, die droge, blijvende
aerosolen,
droge lucht,
ja, dat was
zo heet het.
Ja.
Dat zijn hele kleine virusdeeltjes, die blijven in die droge lucht heel lang hangen. In een vochtige lucht niet. Dus waarom hebben wij griep in de herfst en winter?
Droge lucht.
Door de droge lucht binnenshuis. En als jij met meerdere mensen binnenshuis bent lang, dan ben jij het...
Geen ventilatie.
En met ventilatie kan je dat oplossen. Maar dat volgens het eerst WHO en ook RIVM...
Dus de besmetting was het begint virus in het huis vanwege geen ventilatie en de droge lucht.
Buiten word je helemaal niet besmet.
Nee.
Want er zijn heel veel virussen. En het beeld is een beetje, als ik even hoest en ik heb COVID, dan word jij besmet. Zo werkt het niet. Je bent gewoon een tijd het virus aan het inademen. Dat komt in je longen. Daar kan het je lichaam binnenkomen, maar alleen als het in voldoende hoeveelheid is.
Ja.
Maar als jij in een, wat ze toen deden, die arme oudjes opsloten in die tehuizen, juist de deuren dicht deden.
Ja, beschermen.
En die cruiseschepen.
Ja, en wat er dan gebeurde was, de hele dag zaten ze virus in te ademen. Dus
En de reden dat je buiten niet mocht golfen.
Dat is totale onzin. Want ze deden alsof, als jij binnen 1,5 meter van iemand stond, kon je besmet raken. Wat cool was.
En Maries, even...
En dat kon je uit onderzoek halen die er was.
Maar even terug, had jij nou, want jouw boodschap is destijds niet aangekomen. Was er een andere manier, had je anders kunnen acteren waardoor het misschien wel opgepakt was, dit verhaal? Of is dat dan zo rigide allemaal wat er gebeurt?
Galileo heeft ook in de gevangenis gezeten omdat hij zei dat de aarde om de zon ging.
Precies.
Nee.
Dus daar kan je eigenlijk niks...
Ja, want er werd gezegd, ik heb een hele leuke nog. Toen ik was bij Op1, had ik dat mijn verhaal mogen vertellen.
Ja.
En toen schreef Angela de Jong in haar tv-kritiek dat ik een soort LOI-viroloog was.
Jezus, zo.
Christus. En toen later heb ik nog gezegd, dat was een goede reclame voor LOI.
Precies.
Nee, maar het punt
is... Maar je kan het eigenlijk niet
tegenaan. Maar het was zo dogmatisch bij die groep.
Ja.
En die riepen dan echt dingen die totale onzin waren. Nogmaals, Van Dissel zei zoiets van, ja, dat die mensen in die zorginstelling besmet zijn geraakt, dat was omdat ze de mondkapjes af hebben gezet in de kantine.
Tja. Maar als je dan sterke politici had in die tijd, stel dat de Rutte zijn poot stijf had, was hij dan aan de kant geblazen, toch? Is het zo sterk?
Ik had een hele goede relatie met Rutte altijd, ook toen hij nog geen premier was.
Ja.
En toen ik dit had gezien, heb ik ook hem geïnformeerd.
Je hebt gesproken met
tuurlijk.
Hem? Tuurlijk. Niet en de mails, echt gesproken met
hem? Nou, mail, maar ik had goed contact. Okay. Of via
hij reageerde ook.
Ja, hij
reageerde
altijd.
Niet talk to the hand, maar
Ik bedoel, toen mijn zoon doodging, was hij de eerste die mij condoleerde via zijn...
Wow.
Was echt, mijn persoonlijke relatie was goed. Ik vond hem als mens een bijzonder mens.
Ja.
En wat heeft hij gedaan? Hij heeft me onmiddellijk gekoppeld aan een professor binnen het RIVM.
Wie?
Maar, Rutte.
Ja.
Maar en dan praat ik over eind maart 2020. Waar ik het verhaal vertelde. En die professor bleek daarmee eens te zijn. Die had ook input. En die zei alleen, ik krijg binnen de RIVM geen poot aan de grond.
Maar wat zijn dat dan voor mensen?
Nee, omdat... Ja, nogmaals, als jij van de katholieke kerk bent in de 16e eeuw...
Ja.
Dan ga je niet zeggen, misschien draait de aarde toch om de zon. Dan zit je er dogmatisch in. Ja. En dat is met veel vakmensen. En ook bij die medici, dat is ook niet te kwade trouw. Dat was een soort dogma. De WHO heeft in maart 2020 op Twitter en op andere pletten gezet... dat het fake news was dat het virus door de lucht ging.
Jezus, ja.
Dat, ook dat in mijn rapport zou je...
Dat had zoveel mensen kunnen redden.
Maurice, want je hebt die enquête voor onder week, zei je, of niet?
Ja.
Maar wat is het doel van die enquête? Wat wil je daar bereiken?
Nee, wat willen zij erbij bereiken? Wat die commissie heeft gedaan, die heeft inmiddels 90 mensen gehoord achter de schermen.
Ja.
En die heeft zelf besloten welke 50 ze openbaar verhoren.
Ja.
Dus ze weten een groot deel al wat ze kunnen verwachten. Die openbaar verhoor zijn voor de bevolking. Want ze weten al wat ze krijgen. En ze hebben blijkbaar gekozen om mijn verhaal daar ook te laten horen. Dus
openbaar?
Ja. Dus dat is 3 uur ongeveer het verhoor. En de dingen die ik nu zeg, ga ik daar ook zeggen.
Ja.
En dat weten ze ook.
Ja.
En ik denk dat het grote probleem is geweest... dat dogmatische van een OMT en RIVM... en wat ik ook zelf gemerkt heb bij Rutte en zo... je moet even bedenken, er was ontzettend veel angst. Er werden cijfers gezegd van dat 3% die het kreeg ging dood. Nou, er was al onderzoek rond 1 april... in een bepaalde plaats in Duitsland waar een grote uitbraak was... waar die professor zei, dat is maar 0,3% en alleen maar ouderen met klachten. Maar ze hebben nog heel lang geroepen 1-2%. Dus heel veel mensen waren bang. Ik was op tv met dat andere verhaal. Ik kreeg allemaal mailtjes van, ik hoop dat jij snel op het IC ligt of zo. Ja, want wat was het zo?
Nee joh.
Ja, maar wat bij die mensen gebeurde... Die hielden zich vast in een angst aan deskundigen. En die dachten, als Van Dissel dat zegt, die heeft ervoor gestudeerd. Die hond is maar een opiniepeiler. Dus
LOI.
En LOI, zoals Angela de Jong zei. Dus ik was eigenlijk bedreigend. Ze hadden een soort schijnzekerheid, maar het was voor hun wel een zekerheid. Dat het niets met de werkelijkheid te maken had, dat wisten zij ook niet.
Nee. En die angst die kende jij niet? Omdat je niet
consequenties bang is, krijgt ook
voor lief neemt. Ja, precies. Ja, maar dat
nee,
is mooi.
Maar ik baseer me niet alleen toe. Ik baseer me altijd op logica.
Ja.
Ik ben, nogmaals, dat heb ik opgeleid. Ik kan heel goed rapporten lezen, studies lezen. Ik had nooit in die medische sector bekeken. Maar toen ik daarin ging kijken, ik geloofde mijn ogen niet. Ik bedoel, ik zal één klein voorbeeld geven van een rapport. Wat ik heb gelezen, waarvan ik zeg... Hoe kan het waar zijn dat mensen die professoren zijn, dit opschrijven? En dan nog een begeleidingscommissie met nog meer professoren. En het is echt heel snel uit te leggen. Ze hadden een onderzoek gedaan over 2021. Iedereen die was overleden dat jaar. En ook waarvan ze wisten of ze al dan niet gevaccineerd waren. En vooral op welk moment ze gevaccineerd waren. En toen hadden ze eigenlijk een soort overzicht per week. Hoeveel mensen gingen er dood?
Ja.
Nadat ze gevaccineerd waren. En hoe verliep dat patroon? Mm. En wat bleek, toen zeiden ze... de eerste 3 weken na het vaccineren... was er een 44% lagere sterfte dan het gemiddelde. Dus het vaccineren zelf gaf geen sterfte. Nou, nu, mijn punt is dan 44% lager. Wat zou daar dan de reden van zijn? Hoe kan het zijn, ik word gevaccineerd, heb ik ineens 44% minder kans om te sterven? Nee, dat was heel eenvoudig. Als je ging kijken naar de data, de eerste week was het 70% minder sterfte, de tweede week 45% en de derde week 25%. En wat is daar de verklaring van? Ook eenvoudig. Als je op sterven lag, werd je niet meer gevaccineerd. Dus de mensen die stierven, die waren vaak ongevaccineerd. Dus degenen die gevaccineerd waren, waren gezonder. Ja. Dus die conclusie dat het 44% minder was, dus er is geen extra sterfte geweest, kan je niet trekken.
Hoe kan je dan soort fouten maken als je dit
maar dat
je
hele leven doet? Als je wetenschapper bent, dan zijn
nee, maar dat is nu precies. En dan kan ik... Ja, daar kan ik nemen wat
daar
kan ik 20 voorbeelden van geven. Ja. Ik heb dan vervolgens ook naar die mensen en naar de begeleidingscommissie gezegd: die conclusie kan je niet trekken. Je kan ook niet trekken op basis hiervan dat er wel extra sterfte was. Want jij weet niet, misschien had het 55 moeten zijn of niet. Maar je mag ook niet zeggen dat het niet daarmee is aangetoond. Met een begeleidingscommissie erbij. Ik heb een officiële klacht ingediend. En dan ook weer professoren van een universiteit. En dan staat er, ja, het is alleen een interpretatieverschil. Terwijl ik mijn kleinzoon van 11 het heb kunnen uitleggen.
Ja.
Nou, dat is wat. Zo zijn we in de maling genomen.
Hey, en wat vond je van dat vaccineren zelf? Hoe dat ging?
Nou, daar is heel veel van te zeggen. Kijk, ook daar bij het vaccineren waren een paar punten. In de eerste plaats, vaccineren beschermde niet tegen verspreiden. Dus er waren mensen, als je gevaccineerd had, kon je nog steeds verspreiden. Dat is één. Tweede plaats...
Dat werd niet gezegd.
Nee, dat hebben ze pas later erkend.
Ja, erkend
maar wat
later,
zo belangrijk was, ik volgde Israël. Want Israël was de eerste die grootschalig ging vaccineren. En van 90 tot lager. En dan zag je echt dat de eerste 2-3 maanden de instroom in de ziekenhuizen minder werden van oud naar jong. Dus je zag dat een werking. Ja. Maar wat je ook zag vrij snel, dat het minder werd. En na een tijdje hadden ze die booster nodig.
Ja.
En het lijkt erop dat juist door dat booster je eigen systeem eerder verzwakt wordt dan versterkt. Dus aanvankelijk was het wel een soort bescherming, maar uiteindelijk werd het een negatieve bescherming.
Omdat je een booster nodig had.
Ja, de booster werd, terwijl je lichaam dat eigenlijk normaal doet. Maar wat gebeurt er dan? Mensen die zich laten vaccineren en die dan toch ziek worden, zeggen nou, als ik me niet had laten vaccineren had het veel erger geweest. Dus maar dat is dus.
En ik heb even dus, over het ondernemen.
Maar ik heb mezelf
ook
gevaccineerd.
Ja, wel.
Eén keer. Ja. En ik heb de booster daarna niet nooit meer genomen. Toen ik dat proces zag.
Maar nooit ook corona gekregen?
Ja, ik had één keer corona gekregen, maar dat stelde niks voor.
Ja.
Okay. Ja. Hey, zullen we het over ondernemen hebben? Want ik word hier zo. Ik vind het zo kloten wat er gebeurd is, eigenlijk, toch? Het is toch bijzonder, hoe we elkaar klem gezet hebben, joh. En ook de veroordelingen tussen mensen. En hè, als je er een beetje tegen was of een andere mening had, werd je meteen in de hoek gezet. Het is gewoon jammer. Is niet
maar dat
geweest.
Was alleen omdat er ontzettend op angst werd.
Op angst, ja, precies.
En die benutten ze ook om je te manipuleren. Dat merk je ook uit die verhoren. Dat angst ook gebruikt werd om mensen te...
Misbruikt dus eigenlijk.
En mensen zelf zagen de betrekkelijkheid er niet van in. En die hadden echte angst.
Ja.
Begrijpelijk.
Ja. Hey, en Maurice, wat een nieuwe economy. Even teruggaan even naar het ondernemen. Toen hadden we de internetbubbel. Nou, toen ging eigenlijk alles ging heel hard naar beneden. Of ging kapot. Of de bubbel ging er in ieder geval uit. Alleen, het internet was natuurlijk wel degelijk een gigantische breakthrough. Hoe zie je het nu met het AI?
Nou,
denk jij dat we ook weer dat we een terugslag krijgen met de AI?
Ik bedoel, als je zegt misschien dat bedrijven op dit moment wat te hoog zijn gewaardeerd, dat je zegt, nou misschien over een half jaar blijken die investeringen wat minder zijn, maar de impact van AI zal een factor 10 keer zo groot zijn als de impact van internet.
Structureel 10 keer zo groot als internet?
Nou, misschien 12 keer.
Bizar, 12 keer misschien.
Ja, you ain't seen nothing yet.
Echt?
Ja, de impact, ook op de economie enzovoort. Je gelooft je ogen niet. Ik ben het dus aan... Ik weet er veel van. Ja. En bijna elke dag stuiter ik van mijn stoel af als ik weer zie wat er mogelijk is.
Gaaf. Maar ben je er bang voor of zie je het als een enorme vooruitgang in de ontwikkeling? In de menselijke ontwikkeling?
Ik probeer dingen niet... Ik ben er wat dat betreft uitermate opportunistisch. Ik ben er niet...
Houden we van hoor.
Nee, maar ik ben geen waardeoordeel erover aan het zeggen. Ik heb altijd... ik rij ook auto waar je ook mensen mee dood kan maken.
Ja, oké. Maar als alle auto's 500 km per uur zouden gaan rijden nu, dan zouden er wat meer dooien vallen.
Zit er
een hele grote gevaar in dat het iets over kan nemen wat je niet wil of zo, AI.
Ja, alleen dat...
zelfstandig gaat denken.
Maar niet op de manier waarop we de mensen mee omgaan, reguleer je het niet. Dus you ain't seen nothing yet wat AI gaat betekenen.
Wat het vooral gaat betekenen... visionair achteraf met internet. Wat gaat AI dan volgens jou dan betekenen voor de mensen?
Wat hebben wij nog niet gezien?
Nou, ik denk dat heel wat banen ingrijpend zullen veranderen. Een deel zullen verdwijnen en een deel anders worden ingevuld. Maar ik merk ook, als ik AI nu bezig ben, ik ben een soort regisseur van een film waar ik 30 assistenten heb die voor mij werk verrichten. Alleen in een tempo en elke keer met een soort resultaat komen die veel beter is dan wat ik zelf zou kunnen doen. Ik heb een mooi voorbeeld, mijn eigen onderzoeken. Ik doe peilingen.
Ja.
Die peilingen, deels doe ik dan de zetelverdeling, maar dat is meer marketing. Van, ik vind het leuk als ik peiling doe om ook met een uitslag te komen. Daarnaast heb ik opdrachtgevers die mijn onderzoeken laten doen. Deel ook politiek, zeker als er verkiezingen komen. En deel ook uit bedrijfsleven. En in het verleden, als ik onderzoeken deed, dan had je een vragenlijst met voorcoderingen en 6 antwoorden. Dan had je de percentages en dat zette je tegen wat af. Oké. Open vragen deed je eigenlijk niet, want een open vraag, dat vraagt ontzettend veel inspanningen. Wat ik dan moet doen om een rapport te maken. Ja. Nou, wat doe ik nu? Ik stel dus een open vraag. Mensen typen hun antwoord in. Bijvoorbeeld de laatste die ik gedaan heb. Wat zou u graag willen dat de uitkomst is van de parlementaire enquête? Nou, die typen dan wat antwoorden in. Nou, ik heb 7300 antwoorden, soms kort en soms wat lang. Die haal ik dan gewoon door mijn AI-tool in.
Oneindig hoeveelheid variabelen, dus kan je mee werken eigenlijk.
Nee, maar wat er dan gebeurt, na 10 minuten nadat ik de laatste heb binnengekomen, heb ik een rapport van 40 pagina's. En echt op een manier waarvan je... En van een kwaliteit. Je kan het op mijn website zien, dat rapport. Echt van een kwaliteit waar je niet gelooft.
Even wat nu door mijn hoofd schiet. Stel nou dat je een bepaalde politieke voorkeur hebt. Of je wil iets, een aantal dingen bereiken in het land. En je gooit dat in kloot. En je gaat ook kijken hoe mensen stemmen. Dus dat je eigenlijk, omdat je weet wat mensen willen in het land. Hoe ze willen stemmen. Dat je dan ook eigenlijk een politieke middenpartij daaruit schrijft, zeg maar. En die partij opricht. Kan dat?
Ja. Alleen, kijk, alles wat je doet is wat jij graag wil.
Ja.
En in normaal, laat ik zeggen, in de klassieke manier zou je 40 assistenten inhuren. En zeggen, wil jij dat doen, dat doen, dat doen, dat doen voor me. En dat,
ja.
Om dat uiteindelijk te komen. En nu heb je iets wat het allemaal voor je doet. Maar je bent nog steeds degene die bepaalt van welke vraag stel ik eraan. En hoe beoordeel ik wat
jij
er
doet
is.
De prompt nog steeds, ja.
Maar, ja. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die ik voor een van mijn klanten gedaan heb. Een politieke partij. Die hadden voor de laatste verkiezingen 10 onderwerpen waar ze wilden weten. Hoe zouden we ons moeten opstellen. Om daarin die potentiële kiezer naar ons toe te trekken.
Precies.
Nou, ik heb die potentiële kiezer gevraagd wat hun standpunt is in relatie tot die partij.
Ja.
Vervolgens heb ik dat niet alleen door mijn systeem heen gehaald waar ik een rapport uitkwam. Maar ik heb ook redenvoeringen van de fractievoorzitter van die partij gebruikt. En vervolgens gezegd, maak de uitslagen in meteen in een toespraak die analoog is aan de manier waarop die persoon zijn toespraken doet.
Ja.
Alleen dat gebeurt dan in 5 minuten.
Maar heb je wel zo over nagedacht, politieke partij op te richten?
Nee. Ik ben heel dicht bij de politiek altijd geweest.
Ja.
En ik heb altijd gedacht, als er nou één plek is waar ik niet wil opereren, is daar.
Okay.
En de belangrijkste reden is daarvoor dat het mooie is als ondernemer, dat je als je goede plannen hebt, kan je het gaan uitvoeren en proberen het voor elkaar te krijgen. Als je in de politiek zit, dan zie je altijd dat de standpunten van de verschillende mensen doorgaans niet gericht zijn op hoe komen we tot het beste resultaat. Maar wat betekent het voor mijn politieke positie of voor mijn politieke partij als ik dit al dan niet steun? Dus terwijl we in een wereld zitten waar je ontzettend veel kan creëren, zit je in de politiek eigenlijk elkaar alleen maar gevangen te houden.
Is dat een systeemfout?
Nee, dat is ja, ons systeemfout is in feite dat we met een systeem werken wat in 1848 bedacht is.
Ja, maar moeten we een nieuw systeem gaan bedenken?
Ja, dat gaat alleen gebeuren. Alleen niet, dat bedenken we niet, dat ontstaat.
Ja, hoe ontstaat dat dan?
Nou ja, zoals het altijd in de geschiedenis is gebeurd. 1848 is daar ook een goed voorbeeld van. Thorbecke had een nieuw plan. Daar had niemand gedacht. Hij heeft in 1845 het plan gemaakt zoals we het zouden moeten doen. Nou, geen hond die erin geïnteresseerd was. Nee. Totdat in 1848 de revolutie uitbrak in Berlijn en Parijs. Ja. En toen zei de koning Willem, volgens mij 2 of 3 toen, tegen Thorbecke, verzin een list. En toen hebben ze een soort staatscommissie benoemd. En 3 weken later was het oorspronkelijke plan herschreven. En dat is onze uiteindelijke insteek geweest. Alleen wat we daar inmiddels hebben, dat past helemaal niet bij de samenleving van vandaag.
Precies.
En ja. Dat
moet er een revolutie komen weer?
Dat komt.
Komt er een revolutie?
Ja, maar dat alleen niet in de vorm van hooivorken naar het Binnenhof. Maar een revolutie gebeurt als de structuur en de instituties niet meer passen bij de samenleving.
Ja, ja.
En dat maken we nu mee. Ik heb op 1 januari 2020 heb ik een artikel geschreven. Welcome to the Roaring Twenties 2.0. En daarin zitten we.
Daar zitten we in. Mooi, dus de komende
wat is jouw idee eigenlijk met al die politieke partijen in Nederland? Hè? Dat je er zoveel kleine politieke partijen hebt. Wat is jouw persoonlijke mening daarover?
Ja, maar dat is gewoon het gevolg van de structuur we in Nederland hebben. En dan kan je met een kleine politieke partij. En vooral, kijk wat er gebeurd is. Die overzicht heb ik ook gemaakt, omdat ik die dus feitelijk meegemaakt heb. In oktober is 50 jaar geleden dat ik met mijn eerste peiling in de rode aankwam. En eigenlijk is die middenpartij, de zetels zaten bij de 3 christelijke partijen, CDA, bij de VVD, Partij van de Arbeid.
Ja.
Daar zaten de zetels en de rest was amper. Dat hele midden is weg.
Ja.
Dat zijn nog kleine punten. Dus die zijkanten en met name die rechterkant, daar zit gewoon 50 zetels.
Ja.
Alleen die zijn...
Maar die zijn mild rechts.
De ene keer is de BBB, dan is het Forum, dan is het PVV enzovoorts. Dus,
maar PVV is toch ook links op een heleboel standpunten?
Ja,
maar dat ook dat...
Wat is nou rechts en links? Is dat
dat bestaat eigenlijk ook niet meer.
Nee. Kijk, nou zijn
Dat is het.
Maar gewoon dat hele systeem... Ja, ik heb er wel eens een foto van. Ik vind het een heel leuk voorbeeld. Je hebt een tekenfilm waarbij ze achter elkaar rennen. En dan de voorste die rent over een ravijn. Maar die loopt door totdat hij ziet dat het ravijn er is. En dan valt hij er pas in.
Als hij naar beneden kijkt,
nou, daar vergelijk ik Den Haag mee.
Ja.
Zolang ze niet naar beneden kijken, denken ze dat ze nog wat hebben. Ja. Maar volgens mij is het al ingestort.
Maar je zegt Roaring Twenties, dus we hebben nog binnen 4 jaar gaat al echt veel schuiven.
Maar als je nu vergelijkt met 5 jaar geleden, dan is er toch al veel veranderd. Alleen AI gaat nu ook nog die hele economie ingrijpend veranderen.
Ja.
En de machtsverhouding in de wereld. Ja, en nogmaals, you ain't seen nothing yet. Ik adviseer bedrijven ook op het gebied van AI. En dan kom ik binnen die bedrijven. En dan denk ik, jongens, jullie hebben nog geen clue wat er vandaag de dag al kan.
Maar het gaat ook sneller dan je denkt, denk ik. Ik bedoel,
wat adviseer je ze dan? Ja.
Laat mij langs komen. Nee, maar ik ben altijd heel...
Maar is het dan toch geld om een drijfveer? Want dat is een opdracht. Is dat zo belangrijk nog?
Nee, maar ik vind het leuk.
Ja, je vindt het leuk.
Ik hou ervan om heel pragmatisch naar dingen te kijken.
Ja.
En vandaag de dag... Ja, kijk, als je de ontwikkeling van automatisering bekijkt, wat was het in het verleden? Je had die grote computersystemen en dan zaten er mensen achter. Dan belden mensen en dan met telefoon keken in de computer. Nou, door internet hebben we nu rechtstreeks een beetje contact met het geheel.
Mm-hmm.
Alleen, en je merkt met grote bedrijven, dat vind ik altijd, als grote bedrijven automatiseren, dan zeg ik altijd, geldt de regel van 3. Duurt 3 keer zo lang als gedacht, kost 3 keer zoveel als gedacht. En het doet 3 keer zo weinig als gedacht.
Ja.
Alleen bij de overheid geldt de regel van 9.
Ja.
Is echt raar.
Ja. Oh, nog 1 vraag. Heb jij enig idee hoe we het aantal ambtenaren wat naar beneden kunnen krijgen?
Dat vind ik wel leuk.
Hoe krijgen we het aantal ambtenaren een beetje naar beneden? Want het is zo enorm gegroeid de laatste 10 jaar. Of nou ja, maar hoe kunnen we dat? Want daar met AI ook, hè? Geeft dat dan ook...
Ja, dat kan ontzettend. Nee, maar wat nou? Eén heel interessante om bijvoorbeeld, neem de zorg. Ik had begrepen 42% van de tijd van zorgmedewerkers zit in het invoeren van informatie in het systeem.
Ja.
Nou, wat kan je nu al hebben? Je kan met AI praten.
Ja.
En die weet wat moet in het systeem.
Die weet wat jij doet, wie je bent en waar je bent.
Ja, maar die weet ook wat zijn de velden die in de data gevuld moeten worden.
Ja,
dus jij kan zeggen, nou, ik ben bij meneer Jansen geweest, dat en dat. Dan weet hij, wacht even, moet ik ook nog even dat en dat vragen. En terwijl jij een gesprek voert, wij spreken in de auto met je mobiele telefoon, voert het AI-systeem het gewoon in de database in.
Ja.
Nou, dat soort dingen kunnen steeds meer gebeuren. Dus je kan, als je op een slimme manier naar AI kijkt, kan je in je systemen die je nu al hebt, je hoeft helemaal geen systemen om te gooien.
Je moet er een layer over leggen.
Je krijgt er een layer over, die de interface is, die gepersonaliseerd is. En die, en die tools, die kosten heel weinig.
Ja. Ja.
En daar, en als ik dan bij bedrijven binnenloop, dan denk ik, jongens, nou, het is net.
Er zit nog heel veel weerstand.
Ja, maar gebrek aan kennis.
Ja.
Echt een gebrek aan kennis. Er zijn een aantal tools. En nogmaals, als ik ermee werk, ben ik al verbijsterd wat het doet. Ja. En dan kom je bij plekken en die, ja, een beetje, nou, dat AI, maar ik heb met ChatGPT gewerkt. En
er kwam een antwoord uit,
daar klopte niks van, weet je, ja, zo ongeveer.
Ja, precies.
Maar ik vind het ongelooflijk dat je 78 jaar bent en nog zo gepassioneerd en zo ver bent.
Omdat ik altijd... Ik heb altijd met
dit is voor jou echt de mooiste tijd, een soort revolutie die gaat plaatsvinden.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, voor mensen die, laat ik zeggen, in 1750 leefden, die waren wel bij de uitvinding van de stoommachine, maar de gevolgen daarvan waren ze al dood.
Ja.
Nou, Maurice, ik ben erbij geweest bij de uitvinding van de computer en ik maak nog zelfs AI mee.
Maurice, hoe blijf jij, hoe word je oud? Hoe blijf jij gezond? Ben je heel goed aan het opletten met eten, voeding of bewegen?
Hoe atletisch eruit ziet er niet.
Nee, maar serieus. Jij wil geen jaar. Jij wil nog heel veel jaar gewoon erbij zijn.
Nee, maar ik bedoel, ik denk dat mijn gezondheid vooral blijft omdat ik geestelijk zo actief blijf.
Ja. Ja.
En dat de rest van het lichaam zich daarop aansluit.
Ja. Want jij werkt nog elke dag, toch?
Hè?
Je werkt nog elke dag gewoon.
Ja.
Elke dag ben
maar
je gewoon
lekker bezig. Ik beschouw het niet als werken.
Nee, het is gewoon fun.
Maar door, ook als ik in het buitenland zit, dan zit ik met mijn computer. Ik zat de laatste 3 weken in Thailand, heb ik 4 webinars gegeven. Alleen die mensen weten niet dat ik in Thailand zit. En die website die ik gebouwd heb, maakt niet uit waar ik ben. Ja. Ik kan overal
zijn. En een jongere vrouw, hè? Dat houdt je ook jong.
Dat scheelt ook nog. En een jonge dochter.
Ja, dat weet je ook alles van trouwens.
Mooi. Hey, ondernemerslessen.
Ja. Tips voor ondernemers. Ja, dat hoort er een beetje bij.
Heb je dat nog, Maurice? Je hebt zoveel dingen opgezet en initiatieven. En...
Nou, ik bedoel, het maakt eigenlijk niet uit wat voor soort bedrijf je hebt.
Ja.
Op bijna ieder facet van je bedrijf gaat AI een hele grote invloed hebben. En als jij het niet doet, doet je concurrent het zeker.
Precies.
Ja. Dus ik zou daar me zwaar op gooien. En wat er wel belangrijk bij is, de tip erbij is, luister niet te veel naar je ICT-afdeling.
Ja, die zitten vast structuren natuurlijk.
Ja,
een bedreiging
dit
voor
is, AI is eigenlijk geen, is, heeft ja. eigenlijk heel weinig met ICT te maken.
Ja, het is gewoon weer een nieuwe afdeling.
Ja, het is gewoon een nieuwe tool. Beschouw dat je gewoon wat nieuwe assistenten aanneemt. En het maakt eigenlijk niet uit. Elk onderwerp wat je hebt. Ik zit vaak, als ik in de auto zit, hands-free, zit ik met ChatGPT te praten.
Ja.
En dan laat ik hem ook, als ik dan wat op moet zoeken, dan laat ik hem gewoon even.
Is Jet ook jouw nieuwe vriendin of niet?
Nee, nee. Niet echt.
Nee.
Dat gaan we dus met,
want ik gebruik met, die meer
met de zorg, hè, die krijgen we ook binnenkort.
Precies, die gaan ook gewoon met je meepraten.
Met oudere zorg, hè, de grootste probleem van ouderen is eenzaamheid.
Ja, maar dat,
dat
maar
kan je toch nu al oplossen? Nee, maar daar hebben geen robot voor nodig.
Nee, daar hebben geen robot voor nodig. Alleen die die gaan we binnenkort krijgen. Die gaan ze, dan kan je
maar heb je, praat jij regelmatig met ChatGPT?
Ja.
Ja,
nou, maar, dat is toch leuk?
Maar praten ook.
Ja, praat. Ja,
handsfree in je auto?
Ja. In de auto doe ik dat niet.
Handsfree kan toch wel? Nou, en wat doe je dan in de auto dan?
Ik vind het echt...
Geweldig.
Geweldig. En het maakt niet uit welk onderwerp.
En hoe meer je vertelt tegen haar, hoe meer
haar,
ze weet.
Hem.
Ja, hem. Ja, okay, ja.
Heb je
ook, ik heb een haar trouwens.
Ik heb een hem.
Heb je aan GPT gevraagd wat voor persoon je bent? En dat die echt eerlijk moet zijn? Ik bedoel, je zit zoveel te communiceren. Heb je dat wat gedaan?
Ja, maar ik ben weinig aan... Ik heb wel een uitgebreid dieet aan hem gevraagd. Ik zeg wat ik lekker vind aan eten. Ja. Ik vind verse vis bijvoorbeeld lekker enzovoort. En dan krijg ik gewoon een heel menu geënt op wat ik persoonlijk lekker vind.
Ja, oké.
Okay. Hey. Ik vond het heel...
heel indrukwekkend.
Ik vond het echt een mooi gesprek. Ik vind het leuk dat ik jou heb leren kennen.
Nou,
ja.
Wederzijds.
Super. En Maurice, bedankt.
Dankjewel.
Graag gedaan. Nou, ik vond het groot genoegen om in gesprek te gaan met deze twee. Omdat die zelf ook als ondernemer al veel hebben gepresteerd. En ik ze ook in het verleden al regelmatig ben tegengekomen. In dat gesprek zijn allerlei facetten uit mijn ondernemersverleden aan de orde geweest. En ja, mijn eigenschap is dat ik dat eigenlijk wel leuk vind om daarover te praten. En ik hoop dat mensen die ernaar kijken dat ook vinden. En wil je ook van andere leuke verhalen horen? Kijk dan naar de podcast van Dutch Dragons.